Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 11 en uit Lucas 21. Ook zal zondag 19 van de Heidelbergse catechismus worden gelezen. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten TV zondag 9 mei om 9:30 dominee A.L. van Zwet uit Putten en om 6:30 dominee H. Rozenboom uit Kesteren. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de onkosten van verenigingsgebouw Pro Regen. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang is Psalm 86, vers 8. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, vers 7. Nadat wij het geloof hebben beleden en ook hebben beleden te geloven in de vergeving van de zonden, bevestigen we dat met het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden. Maar nee, daar is vergeving. Psalm 130, het tweede vers. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, heilige en barmhartige Vader, ook deze avond, nu we zo verenigd zijn als gemeente onder uw woord, in deze eredienst, in de kerk of elders, maar met onze harten en gedachten, ons luisteren, onze gebeden samen, om u te zoeken en om naar uw woord te luisteren. En nu we dan zo bijeen zijn, roepen we u aan om u te danken en te prijzen. U bent de getrouwe, de eeuwige God. U die vol van majesteit bent, te aanbidden. U die alles zo wonderlijk en groot hebt gemaakt. Heer, u die ons ook bewaart in uw trouw, in uw geduld. Wij danken u daarvoor. En we bidden, wilt u ook met uw genade ons vanavond nabij zijn, met uw Heilige Geest. Wanneer we uit de Bijbel lezen en daarin zo de schrift opengaat van uw getuigenis, uw openbaring. Heer, open ons hart daarvoor en help ons met uw Heilige Geest, zodat uw woorden ook binnenkomen. Dat het ook een ontmoeting met uzelf mag zijn vanavond. Ook onder de prediking van het woord. Dat we daarin zicht krijgen op u, de levende God, u die groot bent, goed, rechtvaardig en barmhartig. En Heere, wilt u ons zo leren luisteren, leren gehoorzamen. Dat we geloven, dat we ons bekeren van het kwade en toekeren naar u. En dat we ook vruchten mogen dragen van geloof, van liefde voor u en voor de naaste, van een levende hoop. Wij bidden van u, Heere, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest, dat we uw wil doen, dat we herschapen mogen worden naar het beeld van Christus, om zo in die vrijheid te leven, om met die bestemming te leven, om op reis te zijn naar de eeuwige heerlijkheid. Wij bidden van u, wilt u in ieder daarin helpen en gedenken, ons leiden op uw weg, zodat we niet van u afdwalen, zodat we niet in onze verlorenheid en schuld blijven liggen. Heere, maar dat we werkelijk door u getrokken en geleid mogen delen in de genade en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. U bidden we om uw hulp in luisteren en spreken, in de kerk en elders. We bidden van u dat u heel de gemeente ook leidt en bewaart. Dat we ook samen een gemeenschap mogen zijn die een getuigenis is van u in deze wereld. Een teken van uw werk. Heere, wilt u daarin ook voortgaan, dat u ons bewaart bij uw woord, dat we ook naar de toekomst toe in uw wegen gaan en het licht van Christus mogen meedragen ter verheerlijking van uw naam. Geef ook dat anderen worden getrokken, dat ook in deze tijd mensen naar uw woord gaan luisteren, hun harten voor het evangelie worden geopend. Heer, het is toch uw werk om zo mensen te bereiken en te brengen, ook bij het kruis van Christus, om hem lief te hebben, om in hem verbonden te zijn. Breid uw koninkrijk uit over heel de wereld. Zegen de verbreiding van uw woord in het zendingswerk, evangelisatiewerk, in de getuigenis van christenen in hun dagelijks leven, ook via moderne middelen, wanneer zo de boodschap van het evangelie wordt verspreid. Heere, zegen dat. Gebruik het in uw dienst, opdat uiteindelijk die ontelbare menigte er zal zijn. Uit alle culturen en talen, uit alle tijden, om u groot te maken, om het Lam te aanbidden. En u tot in eeuwigheid te prijzen, te dienen. En zo tot dat hoogste geluk te komen, de vreugde in u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, maak ook ons, dat wij daarnaar uitzien en verlangen, dat u de hoogste bent, dat u het grote doel bent van ons leven. Ook wanneer we bezig zijn met ons werk, met school, met de dingen in gezin, in gemeente, dat u het grote doel van heel ons leven bent. Hoor ons zo en schenk ons dat, om Jezus Christus wil. Amen. We gaan in de Bijbel lezen eerst uit het Oude Testament in de profetieën van Jesaja en vervolgens in het Nieuw Testament uit het Evangelie van Lucas. Vanavond in deze leerdienst zal aan de orde komen dat Christus aan de rechterhand van zijn Vader is en zal terugkomen om te oordelen. En de apostelen hebben dus ook over gesproken dat God iemand als rechter heeft aangesteld en dat is Jezus Christus. En al in het Oude Testament wordt over hem gesproken, over de Christus die komen zou, onder andere in Jesaja 11. En daaruit gaan we nu lezen. Dus we lezen daarover de Messias, de Christus die gezalfd is met de Heilige Geest, die ook zal recht zal spreken. Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izzi. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen wat zijn ogen zien, hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Izzi er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Vervolgens lezen Lucas 21, de versen 25 tot en met 33. Lucas 21, vanaf vers 25. Daar spreekt Jezus als volgt tot zijn discipelen. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk. Met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. En hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden. Weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Vanuit het catechismus is voor vanavond aan de orde zondag 19. We lezen uit de Heidelbergse catechismus zondag 19. De volgende vragen en antwoorden daarbij. Waarom wordt daaraan toegevoegd, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn leden de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel, hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. In de preek zijn er drie punten. Ten eerste wie wij verwachten. Ten tweede, wat hij komt doen. En ten derde, waar hij nu is. Dus wie wij verwachten, wat hij komt doen en waar hij nu is. We zullen eerst zingen van Psalm 26, de versen 1 en 10. O Heer, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En ook het tiende vers, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan, die u tegenstaan. Psalm 26, vers 1 en vers 10. Gemeente, we komen dagelijks tegen dat mensen hun oordeel geven. Dat er mensen zijn die hun oordeel ook al snel klaar hebben. Ze denken te weten hoe het zit en ze vellen hun oordeel. Hebt u daar ervaring mee? Nou, dat zullen vast slechte ervaringen zijn. Je bent ergens mee bezig, Je zit ergens mee en er komt iemand die er zijn oordeel over geeft. En meestal, als we dat zo zeggen, dan denken we aan een negatieve ervaring. Dat we er helemaal niet op zitten te wachten. Of het akelig is. Nu laat de apostolische geloofsbelijdenis dat woord ook vallen. Oordelen. Hij komt om te oordelen. De apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. En er volgt daar een prachtige beschrijving over onze Here. Hij, de eeuwige Zoon van God. Hij is mens geworden, geboren. Hij heeft geleden, is gekruisigd, hij is opgestaan. Hij is opgenomen in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. Kijk toch eens wie Jezus is. In die 12 artikelen, welke weg hij heeft afgelegd. Wij geloven in hem en we belijden zijn liefde. Jezus, die ons gelijk wilde worden. Die de Vader gehoorzaam bleef tot in de dood. Hij die werd opgewekt en die eeuwig leeft. Wat een volheid aan genade, aan heil. Wie zou hem niet bewonderen? Wie zou hem niet liefhebben en verheerlijken? Met de 12 artikelen van het christelijk geloof spreken we die dingen uit, stapje voor stapje. En dat loopt uit op dat laatste over Gods Zoon, op dat grote dat nog voor ons ligt. En hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Is dat de climax, het hoogtepunt? Is dat het einddoel van die hele weg langs kribbe en kruis? De wederkomst en dan specifiek dit om te oordelen? Jezus Christus, onze Heere, zal komen om iedereen die leeft of die heeft geleefd te oordelen. Ja, bij dat woord, daar hebben wij toch wat gemengde gevoelens bij. Is er nou echt een mooi slot in ons belijden over God de Zoon? Ja, omdat andere wat genoemd is, kunnen we Jezus bewonderen. Alles wat hij deed was gevuld met liefde. Heilsfeiten, gebeurtenissen, daden om ons te redden. Maar dat laatste, dat lijkt iets heel anders. Dat lijkt helemaal uit de toon te vallen. Of in elk geval als iets wat heel zwaar is. Iets wat mensen angstig maakt. Zo wordt dat vandaag de dag vaak ervaren. Men heeft het over hel en verdoemenis spreken. Er gaat iets heel bedreigends van uit. God zo. Hij zal komen om te oordelen. Ik zei, ja, dat lijkt zo uit de toon te vallen bij de rest. Of gaat het bij u of jou nog verder? Dat je dit stukje eigenlijk wilt overslaan. Want het past niet bij wat je gelooft. Het past niet bij je godsbeeld. Hoe je God ziet. Ja, de mens van de 21ste eeuw, die heeft voor zichzelf een God gevormd die niet oordeelt. Bij zo'n God voelt men zich thuis. Een God, je kunt er van alles van zeggen, maar een God die in elk geval geen oordeel velt. Een God die niets en niemand zal afkeuren. Een inclusieve God die tegen iedereen zegt, Doe wat je wilt. Maak je eigen keuzes. Het is allemaal oké. Ja, dat is de afgod die het vandaag goed doet. Die veel aanhangers heeft. Toegewijde aanbidders. Die hun God fel verdedigen. Ze kunnen zich christelijk voordoen. Want ze zeggen, Jezus oordeelde toch ook niet? Ja. Elke dwaling vindt wel ergens een passende Bijbeltekst. Laat u geen zand in de ogen strooien. De Bijbel laat het ons anders zien. De God van Israël is een God die oordeelt. En die komt om in de wereld recht te spreken. En dat is een zaak van grote vreugde. In de psalmen kom je het herhaaldelijk tegen. Dat God in de wereld recht spreekt, is een reden, is stof om te juichen. Hoe kan dat? In het Nieuw Testament, ja, dat getuigt er niet minder van. De Heere zal komen om te oordelen, voor de een tot grote schrik, maar voor de ander tot troost. De Algemene Christelijke Kerk beleidt het als hoogtepunt van Christus' werk. Waarom hebben wij er dan zoveel moeite mee? Nou, dat is wel verklaarbaar, denk ik. Dat is niet zo vreemd, vanwege onze slechte ervaringen. Wij maken zo vaak het negatieve mee van het oordelen. Zo vaak dat slechte, schadelijke van mensen die maar oordelen. Omdat het er onbarmhartig aan toe gaat. Wanneer mensen oordelen. Deze of gene, over jouw gedrag, of die ander, omdat er onbarmhartig aan toe gaat, onrechtvaardig aan toe gaat. Omdat het zo vaak bevooroordeeld is en liefdeloos. En zo'n afkeuring, dat doet ons natuurlijk pijn. Dat ik iets doe, of dat ik iets heb gezegd en een ander zegt, ja, dat is fout. Dat mag niet. Ja, daar voel ik me als mens in de regel niet gelukkig bij. Dat kan je belasten in wie ik ben en in je waarde. We hebben er dus veel slechte ervaringen mee. Dat er wordt geoordeeld. Niet alleen van de wereld om ons heen, maar zelfs vanuit Gods eigen wet. En ook nog met ons oordeel over onszelf. Gods wet? Ja, want als ik in de Bijbel lees over wat God van mij vraagt, als ik dat door de wet hoor, hoe ik hem moet liefhebben, hoe ik hem moet vertrouwen en eren, dan weet ik me schuldig. Dan voel ik me veroordeeld. En daarbij past dat God mij afwijst, mij vervloekt. En wanneer we daaraan denken, wanneer we dat zo beleven, Gods wet, en ik voel me veroordeeld. Ja, dan kunnen we ons er toch moeilijk op verheugen dat hij komt om te oordelen. En hoe oordeel jij eigenlijk over jezelf? Psychologen hebben het er druk mee. Hoe wij over onszelf oordelen. Want ja, we zien en we horen zoveel hoge idealen hoe je eruit moet zien en hoeveel plezier je moet hebben. Hoge idealen wat je zou moeten hebben en wat je zou moeten bereiken en ja, voldoe ik daaraan? Ben ik toch niet mooi genoeg? Is mijn leven toch niet dat mooie plaatje zoals je dagelijks voorbij ziet komen in de social media? Dan kun je je mislukt voelen. Te min. veroordeeld. Zoveel negatieve ervaringen. Negatieve ervaringen die wij kunnen hebben met oordelen. De Heidelbergse Catechismus die spreekt echter over troost. Vraag 52. Welke troost biedt het u? Wat is dat dan? Het geeft een christen dus houvast. Het geeft een christen moed en troost. En zoals gezegd, de psalmen die spreken er jubelend over. De Heere komt en hij zal de wereld oordelen. Ja, om dat nu te gaan begrijpen, gemeente. Om dat ook innerlijk dan toch mee te kunnen maken, is één ding van het grootste belang. Namelijk dat u ziet wie hij is die dat oordeel komt vellen. Wie hij is. Dat is de sleutel voor dit belijden, dat u deze rechter kent. Dat u hem echt persoonlijk goed kent voordat hij weer komt. Daar zit de sleutel. Zo staat het ook in het verband van de 12 artikelen. Wat wij belijden over de tweede persoon van de drie eenheid. Namelijk over God de Zoon, de enige geborene van de Vader. Die ons vlees en bloed aannam uit de maagd Maria. Die voor ons geleden heeft. Die voor ons is gestorven aan het kruis. Over hem hebben wij het. Over Jezus. Wat voor man is hij? Nou, lees het maar in het evangelie. Lees de vier evangeliën maar door. Wat voor man is hij? Nou, hoor bijvoorbeeld met welke liefde hij Levi roept uit het tolhuis. Of zie hoe hij de melaatsen aanraakt. En hij ontsluit het koninkrijk der hemelen door te zeggen, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wat voor man is hij? Hij nodigt, royaal en onvoorwaardelijk, komt allen tot mij, vermoeid en belast. Kom, ik zal u rust geven. Over hem hebben we het. Jezus van Nazareth. En hij heeft zich eerst, om mijnentwil, zelf voor Gods gericht gesteld. Beleidt de christen uit zondag 19. Hij ging voor mij de beklaagde bank in. Hij nam mijn schuld op zich. Hij liet zich veroordelen. Hij onderging mijn straf. Is dat niet wonderlijk? Die goddelijke liefde, die onpeilbare genade voor de zondaar die zich gezien weet, gered weet door het bloed van Christus. Wat een wonder van liefde. En ook al moet je inderdaad jezelf veroordelen, niet vanwege de maatstaf van de wereld en al die hoge idealen, maar toch wel in het licht van Gods wet, dat je een zondaar bent en dat je de vloek waardig bent. Juist zo, in de verlorenheid, in je schuld, zie je het Lam van God. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn dood maakt ons volkomen vrij. Gemeente, zet uw vertrouwen op Christus alleen. En door dat geloof bent u rechtvaardig voor God als de grootste der zondaar en dan toch vrijgesproken als een vijand in jezelf, als een goddeloze en nochtans verzoend. Christus gaf zijn leven als een losprijs. Hij overwon het graf voor de zijne. En na de gestreden strijd in eenzaamheid kwam hij weer bij zijn leerlingen. En hij kwam met vrede. Als hij het is, gemeente. Als Jezus het is. En hij is het. Die komt oordelen. Hij het is. Zou dat niet goed zijn? Zou u daar dan bang voor zijn? In die persoonlijke omgang van het geloof leren we zijn liefde kennen. Raken onder de indruk van zijn liefde. Inderdaad. Het is wat Jesaja 11 al voorspiegelt. Op hem rust de geest van wijsheid. De geest van inzicht. Op hem rust de geest van de vrezen des Heren. Hij komt vrede brengen. En recht. Hij is zachtmoedig. En wijs. Ja, Jezus oordeelt niet op het eerste gezicht. Jezus oordeelt niet zomaar wat voor het oog, zegt Jesaja. Jezus oordeelt niet naar wat hij wat heeft gehoord, wat men ervan zegt. Hij oordeelt niet te snel. Hij kwam eerst om te zoeken wat verloren was. Om zondaars tot bekering te roepen, om zijn genade aan te bieden. Jezus oordeelt niet hard, niet meedogenloos. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hij oordeelt wel. Ja, wie zijn genade blijft afwijzen en wie zijn kostbaar bloed vertrapt in ongeloof. Wie volhardt in de opstand tegen God? Hij komt om te oordelen. Die ontvangt een rechtvaardig oordeel. En wordt buitengesloten. Door eigen schuld. Door ongeloof en verzet weggeworpen. In duisternis. Maar zeg niet, gemeente. Zeg niet dat de Heere hard oordeelt. Lees maar in het evangelie. Iedere zondaar kan genade krijgen. En voor ieder die de toevlucht neemt tot het kruis, gaf hij zijn leven en pleit hij bij zijn vader en is een eeuwige vrede beloofd. Als hij het is, die zal oordelen. En we hem kennen en naar hem zijn toegegaan. Nou, dan kunnen we zijn komst onbevreesd verwachten. Door het geloof in hem kun je hem verwachten in alle rust, in alle zekerheid. Kun je hem verwachten met een verlangend uitzien, ja ook met een opgeheven hoofd, waakzaam, moedig, met blijdschap als een bruid die uitziet naar haar bruidegom. Zo sprak Jezus er zelf over in Lucas 21. Als jullie de tekenen zien, kijk omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing dichtbij is. Dus ondanks allerlei rampen en vervolgingen, je moet er ook zijn in deze tijd. Oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, noemde Jezus. En inderdaad, dat geeft de mensen angst. Dat geeft de mensen verdriet. Christenen lijden onder verdrukking en toch hoofd omhoog. Blik op de hemel, daar vandaan zal Jezus komen. En zijn oordeel straks, zijn oordeel op die grote dag, het oordeel is niet anders dan wat u nu hoort in het evangelie. Dat oordeel is niet anders dan wat u nu hoort in de prediking van het evangelie. De prediking bereidt u erop voor. En u krijgt het te horen. Ieder die gelooft, die is rein in Gods ogen. Ieder die in Christus gelooft, die zal leven. En hoeft niet te vrezen. God heeft zijn uitspraak al gedaan. Daarin. Je zou kunnen zeggen, hij houdt hier zitting. Een rechtszitting. Zodat u het vast weet. Wat zijn oordeel is. Hij laat het u horen in de prediking van wet en evangelie. En als de Heere komt om te oordelen, dan bevestigt hij wat u vanuit het woord van God hier al hoort. In de eredienst. In de prediking van het woord. Als hij straks komt, dan beslist hij niet opeens iets anders. Hij zal dezelfde zijn. Jezus, wat hij nu laat horen. En wat hij straks zal zeggen, ziet u naar hem uit. Wie wij verwachten. Jezus. Ten tweede, wat hij komt doen. In die negatieve ervaringen met dat er wordt geoordeeld, zijn er dingen die specifiek ons als christenen treffen. Ik bedoel wat er wordt gezegd over de kerk en wat er wordt gezegd over het geloof, wat er wordt gezegd over de Bijbel, over God. Ja, en dat kan ons ook best moeilijk vallen. Wanneer je als jongere hoort wat er leeft, hoe er in de wereld om je heen wordt gesproken over de kerk en je hoort kritiek en mensen hebben een oordeel erover. Er zijn verwijten tegen het geloof en hoe je daarna leeft. Dat kan je erg raken. Dat kan pijnlijk voelen. En als je dan in zo'n wereld leeft en je hoort al die oordelen over geloof en kerk en christen, over God, dan stelt dat ons voor de keus. Wil ik daarbij horen? Wil ik daar nog bij horen? Als volgens de wereld de kerk iets achterlijks is. Of als volgens de wereld veel kerkmensen maar hypocriet zijn. En dat geloof in God, dat is eigenlijk voor domme, zielige figuren. Maar zulke oordelen laat je misschien niet koud. En dan kun je gaan denken, hebben ze gelijk? Is dat zo? Of je begint je te schamen voor het geloof en te schamen voor de kerk. En dan kunnen we op verschillende manieren reageren. De ene reactie is die van de aanpassing. Met de gedachte, laten we ons als christenen nou zo aanpassen en zo met de tijd meegaan. Dan gaan de mensen misschien wat positiever denken. Dan komen we in een positieve daglicht staan. Dan hebben ze niet meer zoveel verwijten en oordelen. Maar niet al te dwars op de heersende cultuur. Maar goed mee bewegen, mee veranderen, dan botst het niet zo. En dan zal de wereld dat vast positief waarderen. Dan zal dat toch wel verdwijnen. Dat is een manier waarop we kunnen reageren. Een andere reactie is de neiging om in onze schulp te kruipen. Een beetje bang voor de hoon van de wereld. Dan maar stil zijn. We laten onze standpunten binnenskamers. En als er dan toch eens naar wordt gevraagd, en wat denk jij daar dan van? Geloof jij dat ook? Eromheen draaien. Omdat we de veroordeling, waar we voor vrezen. Omdat we de veroordeling, het kruis, niet willen dragen. Maar nee, dat is niet goed. Dat is niet goed om zo te reageren. Christus roept ons om hem te belijden. En dat kan niet zonder dat kruis dragen. Dat kan niet zonder dat de wereld over ons zal oordelen. En daarin moet juist blijken dat hij onze Heere en Heiland is. Dat we hem trouw volgen, dat we hem belijden. Ook al komt de wereld er tegenin. Laat u er niet toe verleiden om dan weer met de ongelovige wereld mee te gaan. Maar blijf trouw aan Christus. Blijf trouw aan zijn lichaam, de kerk. Ondanks alle moeite die dat kan kosten, ondanks dat je je voelt schamen of dat je daar toch ook wel onder lijdt. Dat je zegt, ja, maar ik blijf toch bij de Heere Jezus. Wat ze er ook van zeggen. Welke oordelen men ook velt. Ik blijf toch bij de Heere Jezus. En dat is ook bij de gemeenschap die staat onder die Heere, onder zijn gezag. Met het leven dat erbij hoort. Want straks, als Christus terugkeert in heerlijkheid, dan staan wij toch aan die ene of aan die andere kant. Of bij de Heer, aan zijn kant, met zijn geboden, met de liefde voor zijn woord, met de trouw dat we het kruis hebben gedragen achter hem, of we hebben ons aangesloten bij zijn vijand, ons laten trekken naar de ongelovige wereld. En dan moet hij ons rekenen tot de ongehoorzamen. Tot de afvallige. En je staat voor eeuwig buiten. Wat de mensen allemaal zeggen over het geloof, het oordeel dat men velt over de Bijbel, over de kerk, dat zet het eigenlijk op spanning in het leven. Dat vraagt aan ons, en waar wil je bij horen? Aan welke kant ga je staan? En zo wordt het antwoord bij vraag 52 duidelijk, wanneer ik hoor bij de gesmaade kerk van Christus, zoals dat zal blijken in mijn gedrag, zoals het zal blijken in mijn opvattingen, zoals het blijkt in mijn geloof en wat ik belijd. Wanneer ik bij die gesmaade kerk van Christus hoor, ja, dan keren Gods vijanden zich ook tegen mij. Gods vijanden worden mijn vijanden. Maar Christus zal recht spreken. En die vijanden die krijgen geen gelijk. Die vijanden van hem en van zijn gemeente. Die zal hij buitensluiten. En wegwerpen. Het is moeilijk ons te verweren tegen vijandschap. Met de beschuldigingen die in de wereld klinken weten we vaak geen raad. Weet dat de Heere komt, onze Heere, en hij komt om te oordelen. En dan zal ieder moeten erkennen dat hij de waarheid is, dat hij de overwinnaar is, dat alles voor hem zal moeten buigen. En daarom ook dat de catechismus er zo over spreekt om er naar uit te zien. Zeker vanuit die spanning tussen kerk en wereld. De spanning van vervolging, van veroordelingen. In alle droefenis en vervolging hem verwachten. De rechter die een einde maakt aan de leugen, aan de smaad. Die aan al degenen die het lam hebben gevolgd zal maken. Tot koningen en priesters voor God en hen de overwinning geeft. Ja. Ik zei al, wij kunnen slechte ervaringen hebben met oordelen. Dat er zoveel wordt geoordeeld, onrechtvaardig wordt geoordeeld, onbarmhartig. Maar geen oordeel hebben, ja, dat is ook niet altijd goed. Wie altijd maar neutraal wil blijven, wie nooit wil zeggen dat is goed en dat is slecht, die laat het kwade ook maar voortbestaan. Die laat slachtoffers in de steek. Die doet alsof het kwaad niet zo erg is. Je spreekt er geen oordeel over. Geen oordeel hebben is niet altijd goed. Een eerlijk oordeel, een waarachtig oordeel, dat is juist heilzaam. Dat laat zien hoe het is. Een oordeel is bovendien niet altijd negatief. Je oordeel kan ook heel gunstig zijn. Je oordeel kan zijn dat je iets heel erg waardeert. Dat je je goedkeuring uitspreekt. Dat je het goede bevestigt. En zo zal de Heere de rechtvaardigen bekronen. hun daden van liefde en trouw. Van de gelovigen die de Heere zijn gaan dienen door genade. Hun daden van liefde en trouw, die zullen worden bevestigd als hij komt. Ze zijn door hem gezien, ze zullen niet verloren gaan. Als hij verschijnt als rechter, zal hij ook zijn belofte vervullen. De belofte dat de zachtmoedige vrede krijgt. De belofte dat hij zijn kinderen thuis brengt in de heerlijkheid van de Vader. Bijbels gezien valt dat evenzeer onder dat rechtspreken. Het is de hemelse koning die de tegenstanders van zijn rijk straft, maar allen die hem dienen verhoogt. Hier in dit leven lijden ze verdrukking. Kost het moeite en strijd om de Heere te dienen. Maar straks geeft de rechter wat hen is beloofd. En ze worden binnengelaten, ze krijgen hun ereplaats bij Christus in de hemelse vreugde. Dat is het doel waar de Heer ons brengen wil. De grote blijdschap om de genade. Het ervaren van de eeuwige liefde, de liefde door Christus, het genieten van God. Het grote doel, dat breekt aan zodra de Heer komt. Wie wij verwachten. Ten tweede wat hij komt doen. Ten derde waar hij nu is. In vraag 52 gaat het over de toekomst. Daar heb ik eerst bij stilgestaan. Dat wij de terugkeer van Christus verwachten. En daarvoor beleden we in de 12 artikelen dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Die hoogste ereplaats bij de Vader, die is verbonden aan zijn hemelvaart. Daar is het aan toegevoegd, zoals vraag 50 dat formuleert. Als een gevolg van dat bijzondere moment dat Jezus in de hemel werd opgenomen, direct bij zijn Vader in de troon, met heerlijkheid en macht. Nu zit hij daar aan de rechterhand van God. Dus we verwachten dat Jezus, onze redder, weer terugkeert als rechter uit de hemel, maar ondertussen. Waar hij ondertussen is, wat hij ondertussen doet, dat is samengevat in de vragen 50 en 51. In de hemel, daar geeft Christus leiding aan zijn kerk. En door hem regeert de Vader alle dingen, maar hij is toch bovenal het hoofd van zijn kerk. Dat is voor Jezus het middelpunt van de wereld. Het volk van God. Zijn kerk. Waarvoor hij zijn leven gaf. Die gemeenschap van zijn broeders en zusters. Van allen die in hem geloven. De geestelijke tempel waar God wordt vereerd. Dat heeft de bijzondere zorg van Christus. Daar sterkt hij het geloof. Daar in zijn kerk, waar hij het hoofd van is. Daar toont hij zijn liefde in brood en wijn bijvoorbeeld. Daar spreekt hij door zijn woord en geest. Daar bidt hij voor. Tot zijn Vader. Christus heeft die bijzondere zorg voor zijn gemeente, zijn kerk. Ja, hij is al bekleed met hemelse heerlijkheid. Maar eens neemt hij al die zijnen tot zich in de hemelse vreugde. In de tussentijd, dus nu en gisteren en in die eeuwenlange geschiedenis van de kerk, is hij dat hoofd van die kerk en hij schenkt daar de hemelse gaven. Hemelse gaven. We ontvangen dus iets van de hemel. We ontvangen van Christus iets van de hemel, namelijk geschenken zoals een nieuw leven. Het eeuwige leven in je ziel. En de vergeving van de zonden. En de kracht van de Heilige Geest en de vrede in ons hart. Hemelse gaven. De hartelijke liefde onder elkaar. Vrijmoedigheid in het geloof. Christus, Die stort het uit, hemelse gaven, in overvloed, voor allen die in oprechtheid hem aanhangen, die levende lidmaten zijn van zijn kerk. Ja, de grote verlossing, de volkomen zaligheid, die verwachten we met de verschijning van Christus uit de hemel. Maar tot die tijd, ja, tot die tijd is er gevaar. De Satan klaagt je aan, de duivel vervolgt de kerk, de duivel verzaait tweedracht. Er zijn leugens in de wereld, de machten van de wereld, die proberen de kerk van Christus klein te krijgen, weg te drukken, maar hij zal het nooit toelaten. Die kerk wordt weggedrukt, ook al moet ze lijden, al gaat door strijd en moeite heen. Die vijanden die zijn er. Het geloof wordt aangevochten. Vaak vaart het schip van de kerk door grote stormen. De secularisatie bijvoorbeeld doet een aanslag. Verdeeldheid maakt ons beschaamd. Meedoen met de wereld verzwakt het getuigenis. Maar desondanks, in zijn genade en trouw, Christus beschermt zijn gemeente. Houdt dat toch in stand. Hij gaat ermee verder. En allen die hem lief hebben, brengt hij veilig thuis. Als een wonder dat we het geloof behouden. Als een wonder in deze wereld. Om het geloof te behouden. Door al die tijd heen. Een wonder dat je de eindstreep mag behalen. Christus, hij zal ervoor zorgen. Hij bewaart zijn kerk. In de hemel is hij het hoofd. En die gemeenschap van gelovigen heeft zijn bijzondere zorg vanwege de grote liefde. Maar ook omdat hij via die gemeenschap, via de gemeente, anderen roept. Via de dienst van de kerk, dat de kerk het evangelie verkondigt. Dat haar leden ook getuigen zijn van hem. Zeker ook onder het kruis, als je onder verdrukking lijdt. Dat je daar dan toch getuigt van de hoop, dat je standvastig bent en Jezus lief hebt. Daar geeft hij zijn gaven en zo roept en trekt Christus ook anderen uit de wereld. En hij voegt er velen toe bij dat volk dat zalig wordt, want hij wil niet dat enige verloren gaan. Daarom is Gods Zoon nog niet teruggekeerd op de wolken tot nu toe. Daarom heeft de wederkomst nog niet plaatsgevonden. Hij wil niet dat enige verloren gaan, zegt de Bijbel. Dat is dus zijn genade voor zondaren. Hij is nog langmoedig dat hij vijanden met God verzoent. We verwachten hem als rechter uit de hemel, maar hij geeft ons nog tijd. Tijd om ons te bekeren, tijd om het evangelie te verspreiden, tijd om te bidden. Dat er nog veel worden toegebracht. Om veilig te zijn bij Jezus. En ondertussen naar zijn komst uit te zien. God de Zoon wil het huis van de Vader vol krijgen. God de Zoon verzamelt een volk uit alle talen en culturen om die te leiden tot de zaligheid en te laten delen in zijn hemelse vreugde. Wat denkt u, gemeente? Wat denkt u van de Christus? Kent u zijn liefde? Ziet u zijn heerlijkheid? Wat denkt u van de Christus? Gelooft u in zijn volkomen verlossing? Hef dan het hoofd omhoog, want hij komt. Hij, deze Jezus, hier op aarde geweest, die hier het evangelie u laat horen. Hij komt, Maranatha. Heere Jezus, kom spoedig. Amen. We gaan zingen van Psalm 98. Het vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Want hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, onze Vader, hoe ontzagwekkend is uw heerlijkheid. U de Allerhoogste. Heere, maar u bent ook zuiver en goed. In alles wat u bent, wie u bent. In uw eigenschappen, in uw daden, in uw woorden. We danken u daarvoor. We prijzen u daarom. En Heere, dan mag het ons tot troost zijn. En tot bemoediging dat uiteindelijk alleen uw oordeel zal tellen. Leer ons zo ook te leven. Want het oordeel van mensen of van onszelf kan ons ook neerdrukken. Of pijn doen. Dat we ermee worstelen. En wij vragen dat u ook daarin uw hulp geeft. Zodat we er oog op slaan wat u zegt. Dan laat u ons van uw genade horen. Dat er voor zondaren vergeving is, een volkomen vergeving. Dat er verzoening is voor al onze schuld. Dat we keer op keer mogen terugkomen bij u, de barmhartige Vader. Ja, Heere, wij brengen u de aanbidding dat Jezus, de Zoon van God, zo zachtmoedig is. En zo vol van goddelijke liefde. Om zondaren aan te nemen en te reinigen en nieuw te maken en op te nemen in uw heerlijkheid. Heere, wij bidden van u, leer ons in die vrijheid te leven. Mogen wij zo ook de blijdschap kennen om u te verwachten. U weet dat dat een worsteling kan zijn. Het kan ook zo ontzagwekkend groot zijn voor ons. Zo onvoorstelbaar. Wanneer we spreken en lezen over de wederkomst in heerlijkheid. En dat ieder voor u zal moeten buigen. En dat levenden en doden zullen worden geoordeeld. Het gaat ons ook zo ver te boven. Heere, maar mogen wij zo zien op de Heer Jezus Christus. Dat wij toch telkens weer bidden, Maranatha, kom Heere Jezus. En kom ook spoedig, zodat alle goddeloosheid ten einde komt. Alle kwaad en onrecht van de wereld. Heere, dat er vrede zal zijn. Een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont en u alles zult zijn. U bidden wij dat uw christenen die wonen in landen en gebieden van vervolging en verdrukking, dat u hen sterkt en nabij bent. Wanneer dat kruis van vervolging ook zo diep ingrijpt naar lichaam en geest, in de relaties, als mensen gevangen genomen worden, bedreigd worden, worden gemarteld. Heere, help hen en sterk hen en geef hen ook weer verlossing en bevrijding daarvan. Ook wanneer dat geliefden betreft en christenen zo met elkaar meeleven en dat meemaken. Wij bidden om uw ontferming daarover. Geef ook moed en kracht om nochtans de Heer Jezus te belijden. Laat het ook een getuigenis zijn dat u het waard bent om te zoeken en te dienen. U bidden we dat u ook in deze week ons nabij bent met uw hulp en bescherming. Heere, geef wijsheid en zegen in dingen die er voor ons te doen zijn, in ontmoetingen die we hebben, in het goede wat we mogen genieten en ontvangen van u. Dat we het leven ook leiden in vertrouwen en dankbaarheid met u. U bidden voor zieken, sterk hen en ondersteun hen. Wees met hen die rouw in hun leven kregen, of een ander verdriet, een ander gemis. Wilt u daarin ook met uw genade en barmhartigheid nabij zijn. Zo leggen we dit alles voor u neer en hoor ons gebed om Jezus Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het hoofd, het oog, gij heft mijn hoofd omhoog. Psalm 3, vers 2. Ga u weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.